Jona 1, vanaf vers 1. En het woord des Heren geschiedde tot Jona, de zoon van Amittai, zeggende: maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun liederboosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis van het aangezicht des Heren. En ik kwam af te Jafo en vond een schip gaande naar Tarsis. En ik gaf de vracht daarvan en ging neder in hetzelfde om met hen lieden te gaan naar Tarsis van het aangezicht des Heren. Maar de Heren wierp een grote wind op de zee en er werd een grote storm in de zee, zodat het schip dacht te breken. Toen vreesden de zeelieden en riepen een ieder tot zijn God en wierpen de vaten die in het schip waren in de zee om het van dezelfde te verlichten. Maar Jona was nedergegaan aan de zijde van het schip en lag neder en was met een diepe slaap bevangen. En de opperschipper naderde tot hem en zeide tot hem: wat is u, gij hardslapende? Sta op, roep tot uw God, misschien zal die God aan ons gedenken dat wij niet vergaan. Voort zeiden zij en ieder tot zijn metgezel: komt en laat ons loten werpen, opdat we mogen weten om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Alzo wierpen zij loten en het lot viel op Jona. Toen zeiden zij tot hem: verklaar ons nu om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Wat is uw werk en van waar komt gij? Welk is uw land en van welk volk zijt gij? En hij zeide tot hen: ik ben een Hebreeër en ik vrees de Heere, de God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen vreesden die mannen met grote vrees en zeiden tot hem: wat hebt gij dit gedaan? Want de mannen wisten dat hij van des Heeren aangezoold vloot, want hij had het hun te kennen gegeven. Voort zeiden zij tot hem: wat zullen wij u doen, opdat de zee stil worden van ons? Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. En hij zeide tot hen: neem mij op en werp mij in de zee, zo zal de zee stil worden van uw lieden. Want ik weet dat deze grote storm uw lieden om mijnentwil overkomt. Maar de mannen roeiden om het schip weder te brengen aan het droge, doch zij konden niet, want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen zij tot de Heere en zeiden: och Heere, laat ons toch niet vergaan om deze mans ziel, en leg geen onschuldig bloed op ons, want gij, Heere, hebt gedaan gelijk als het u heeft behaagd. En ze namen Jona op en wierpen hem in de zee. Toen stonden zij stil van haar verbolgenheid. Dies vreesden de mannen de Heere met grote vrezen, en zij slachten de Heere slachtoffer en beloofden geloften. De Heere nu beschikte een grote vis om Jona in te slokken, en Jona was in het ingewand van de vis 3 dagen en 3 nachten. Tot zover. En tot zover deze merkwaardige geschiedenis, waarover altijd nogal veel te doen is. En het is natuurlijk ook een heel dankbaar zonderschoolverhaal, denk ik altijd. Toch, hoewel natuurlijk dikwijls deze geschiedenis niet serieus genomen wordt en beschouwd wordt als een aardig ouderwets Oosters sprookje, moet ik u toch zeggen dat om verschillende redenen dit inderdaad een gewone geschiedenis is, een oud-testamentische geschiedenis, die als zo dikwijls natuurlijk een rijke typologische betekenis heeft. Wat ons nooit ontgaan mag, is dat deze Jona inderdaad een historische figuur is, niet alleen omdat zijn, of althans een deel van zijn geschiedenis hier vermeld wordt in dit boek Jona, maar in de eerste plaats omdat hij als historische profeet inderdaad genoemd wordt in 2 Koningen 14 vers 25... waar gesproken wordt over de profetische dienst van Jona in der tijd. En dat betekent dat de man dus nog wel wat meer geprofeteerd heeft dan dat wij eventueel in dit boek van Jona kunnen vinden. Bovendien, in dit boek van Jona vinden we niet zoveel profetie, althans niet verbaal uit de mond van Jona zelf. Want wat wij hier in dit Bijbelboek vinden is uiteraard meer geschiedenis dan prediking. En daarbij moet ik natuurlijk wel vaststellen dat deze geschiedenis zelf natuurlijk een profetische betekenis heeft, zoals zo dikwijls het geval is. Maar Jona dus een historische figuur, omdat hij in 2 Koningen 14 genoemd wordt, in het loopje weg. Er wordt verder niks over hem vermeld, maar er wordt gezegd dat hij in die dagen inderdaad optrad. Aan de andere kant, en dat is waarschijnlijk veel belangrijker, vinden wij dezezelfde Jona genoemd door de Heer Jezus zelf. In ieder geval in Matteüs hoofdstuk 12. En dat is wel van groot belang. Ik weet niet of u er ooit bij stilgestaan hebt, maar er zijn twee profeten, twee oud-testamentische profeten, die door de Heer Jezus nadrukkelijk en met name genoemd worden en die inderdaad als profeten worden aangeduid. De ene is Daniël de profeet, zo wordt hij voluit genoemd door de Heer Jezus, bijvoorbeeld in Matthäus 24, nu ik toch hier in Matthäus ben. En de andere is deze Jonas, in de Griekse variant van de naam dan. En het aardige is dat wij, dat van beiden gewoonlijk ter discussie staat of ze wel een profeet waren en zo ja, in welke mate. Want Jona beschouwen wij meer als een historische figuur of een legendarische figuur dan eventueel uit de oud-testamentische geschiedenis. En wat Daniël betreft wordt traditioneel, en dan bedoel ik volgens de Joodse traditie, wordt traditioneel Daniël beschouwd als ook een historische figuur. En het boek van Daniël wordt zelfs niet eens gerekend tot de profeten, maar tot de zogenaamde historische geschriften. Want daar komt het op neer. Zodat de Heer Jezus met nadruk in het Nieuwe Testament erop wijst dat deze Daniël wel degelijk een profeet was. Het probleem, min of meer althans, van het boek Daniël is natuurlijk dat een groot deel van het boek inderdaad uit geschiedenis bestaat. De geschiedenis, de persoonlijke geschiedenis van Daniël. En bij sommigen blijft dat het beste hangen, omdat voor sommigen natuurlijk de profetieën van Daniël, die visioenen, volstrekt onduidelijk zijn. Eenvoudig omdat men weigert andere profetieën daarbij te betrekken en vergelijking te maken tussen deze profetieën van Daniël en de visioenen en profetieën van andere profeten. Maar dan blijft dus de geschiedenis van Daniël het beste hangen en dan ziet men de man nauwelijks als een profeet en dan wordt het dus een historische figuur. Zo gaat dat. En dat gebeurt met Jona ook. Maar we hebben de uitspraak, ik kom straks bij Matthäus 12 voor, maar we hebben de uitspraak uit Hebreeën 1 vers 1, waar de schrijver opent met God eertijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Maar de gedachte is dat God dus eertijds niet alleen veelmaal, dus dikwijls, tot de vaderen gesproken heeft door de profeten, maar ook op velerlei wijze, want dat staat daar, hè? God eertijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende. En die velerlei wijze van spreken, die vinden we natuurlijk terug. Aan de ene kant in de klare taal van de profeten, die zeggen alzo zegt de Heere enzovoorts. We vinden het vervolgens in de visioenen, want zo noem ik ze dan voor het gemak toch maar samenvattend, de visioenen van de profeten die dus geen tekst doorkregen van de Heer zelf, maar lichtbeelden, om zo te zeggen. Want zonder licht is er geen visie, dat weet u, hè. Dus bij wijze van spreken lichtbeelden, plaatjes, tekeningen, visuele voorstellingen, hoe heet dat, kregen ze door en ze maakten er melding van, vervolgens geschreven wat ze zagen op. Maar visioenen, dat is dus een hele andere vorm van profetie. Of zij droomden, voor zover dat wat anders is dan visioenen. Maar wat ook een heel belangrijke wijze van spreken van God door de profeten was, was dat hij sprak door de geschiedenis, door de belevenissen, de bevindingen, over bevindelijkheid gesproken overigens, maar de bevindingen van de profeten, dat wat hen overkwam. En wij vinden een dergelijke vorm van profetie tot in het Nieuwe Testament aan toe, zelfs tot in de geschiedenis van de apostel Paulus toe, want zo ongeveer het laatste wat de apostel Paulus overkwam, ik zeg ongeveer, hè, maar zo ongeveer het laatste wat de apostel Paulus overkwam, althans in de Bijbelse geschiedenis, was dat hij schipbreuk leed. Ik kan het ook niet helpen, maar het is net als Jona dus, dat hij schipbreuk leed en gevangen werd, niet in een vis, of toch. Maar goed, hij werd gevangen immers en hij kwam terecht in Rome. Dat is maar waar het om gaat. Er is een grote parallel tussen deze beide geschiedenissen van Jona en Paulus. Niet omdat de geschiedenis van Jona een beeld is van de geschiedenis van Paulus, maar wel omdat de geschiedenis van Jona, zowel als de geschiedenis van Paulus, uitdrukking geeft aan een veel belangrijkere, veel grotere geestelijke, nieuwtestamentische, zelfs gemeentelijke waarheid. Want daar komt het op neer. Deze geschiedenis is dus profetisch. Nou hoeft ons dat helemaal niet te verwonderen, want in de praktijk is het zo dat alle Bijbelse geschiedenis altijd een profetische betekenis heeft. Sommigen zeggen een typologische betekenis, dat maakt me niet uit, het is altijd profetisch. Het is altijd sprekend over hogere, andere dingen en gewoonlijk ook over zaken die nog in de toekomst liggen. Niet helemaal altijd trouwens, maar in de meeste gevallen wel. Sprekend over dingen die later geschieden zouden. Dat is waar het om gaat. En dat geldt voor alle Bijbelse geschiedenis. Want Bijbelse geschiedenis is Bijbelse geschiedenis geworden. Niet vanwege de geschiedenis, maar vanwege de profetie. De waarheden namelijk die in de gebeurtenissen tot uitdrukking worden gebracht. Of beter natuurlijk en duidelijker zou ik moeten zeggen. Het gaat om waarheden die in de geschiedenissen verborgen liggen. Tot uitdrukking worden gebracht is een beetje te sterke term. Het ligt erin verborgen, wij vinden het er later in terug. En dat is waar het om gaat. En de Heer Jezus zelf spreekt daar ook over. Ik moet natuurlijk in voorbijgaan even zeggen dat de geschiedenissen van de Heer Jezus zelf, alles wat van hem beschreven staat, wat hij deed enzovoort, zijn geschiedenis dus net zo goed profetische betekenis heeft. En datzelfde geldt voor ook de geschiedenis van Paulus en de geschiedenis van de apostelen, voor de geschiedenissen dus in Handelingen, voor gebeurtenissen die zelfs in de brieven nog vermeld worden, want ze worden vermeld niet opdat wij de geschiedenis zouden kennen primair, maar opdat wij deze geestelijke betekenissen inderdaad zouden verstaan. Maar goed, daar kom ik wel eens een keer op terug. Maar hier in Matteüs 12 dan. In Matteüs 12... neem ik de draad op in vers 38, waar staat: toen antwoordden sommigen der schriftgeleerden en fariseeën zeggende: meester, wij willen van u een teken zien. Maar hij antwoordde en zeide tot hen: het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken. Let op hoe cynisch het gezegd wordt. Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken, en hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jonas, de profeet, want gelijk Jonas 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de walvis, alzo zal de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten wezen in het hart der aarde. En daarna wordt nog zelfs gesproken over de mannen van Nineveh, die zullen opstaan in het oordeel samen met dit Joodse geslacht, op de jongste dag kennelijk, en zullen hetzelfde veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jonas. En ziet, meer dan Jonas is hier. Maar alleen al de uitdrukking meer dan Jonas is hier betekent dat Jonas dus in elk geval een type is van de Heer Jezus zelf. Want dat is wat het betekent. En mocht dat niet duidelijk zijn, dan nemen we toch vers 42. De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel samen met dit geslacht, de jongste dag dus, en hetzelfde veroordelen, want zij is gekomen van het einde der aarde om te horen de wijsheid van Salomo, en ziet, meer dan Salomo is hier. En ik hoop toch dat duidelijk is, zonder enige toelichting, dat Salomo, de zoon van David, die de tempel bouwde en die het huis des Heren zou bouwen, dus dat deze Salomo een type is van Christus, de zoon van David, die inderdaad het huis des Heren, namelijk de tempel, bouwt. Hij is er nog mee bezig, want de tempel is dan in dat verband in ieder geval een uitbeelding van de gemeente in onze dagen. Dat heb ik eens nagevraagd bij de Korintiërs. Dus daar zullen we het nou verder niet over hebben. Maar dat betekent dat ook Jona dus inderdaad een beeld is van de zoon des mensen. En dat teken van Jona, dat zou het Joodse volk ontvangen. En er wordt hier gezegd, in welke zin? Namelijk, Jona is een type van de zoon des mensen. Let op, er staat niet zoon van God, er staat gewoon zoon des mensen. De zoon des mensen zal 3 dagen en 3 nachten wezen in het hart der aarde, zoals Jonas 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de walvis. Over die 3 dagen en 3 nachten en de juiste telling daarvan hebben we het nog wel, want daar gaat het nou niet om. En waar het ook niet over gaat is of het wel een walvis was of niet, want het is maar de vraag wat je onder een walvis verstaat. Het is de vraag of de vertaling goed is. Toen heeft men uitgevonden dat een walvis een te klein keeltje heeft voor een man als Jona. Dan zeg ik, nou, misschien was Jona wel zo klein als Zacchaeus, weet je veel. Dat is 1 ding. En in de 2e plaats, om een of andere reden, daar komen we later echt wel op terug, maar het wordt dan wel hoofdstuk 2 van Jona voor ik daarover spreek. Om een of andere reden denkt men dat Jona levend en dus aan één stuk... aan één stuk en levend was in de buik van de vis. Dus die moet in zijn geheel door het keelgat van de vis gegaan zijn enzovoorts. En laat ik dat nou toch gewoon nergens in de Bijbel hebben kunnen terugvinden. Nee, dat heb ik nergens kunnen terugvinden. Want wat ik lees is dat Jona opgeslokt werd door de vis. En of dat in 1 stuk geweest is, dat weet ik niet. Ik weet alleen dat er staat, gelijk Jona was 3 dagen en 1 nacht in de buik van de vis. Alzo zal de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten wezen in het hart der aarde. En wat ik weet is dat de zoon des mensen dood was toen hij in het hart der aarde was. Ja, niks bijzonders. Ik bedoel, vanzelfsprekend. Hij was gestorven enzovoorts. Dus ik mag aannemen dat Jona ook gestorven was. En of zijn lichaam dan nog in 1 stuk was of niet, ja, dat maakt weinig uit natuurlijk voor een die toch gestorven is. Want ik houd het erop dat Jona, toen hij op de 3e dag werd uitgespuwd door de vis, toen werd hij weer levend. Want dat is in ieder geval waar van de Heer Jezus, die stond op uit de dood op de 3e dag. En voor geval u nou toevallig Jona eerst doorgelezen hebt ooit een keer en u tot ontdekking komt dat hij dan toch in hoofdstuk 2 een lang gebed uitspreekt en dat hij dan dus levend geweest moet zijn, moet ik u zeggen dat ik in de psalmen legio zulke gebeden tegenkom, uitgesproken door de Heer Jezus vanuit het dodenrijk. Waarom zou men niet kunnen bidden vanuit het dodenrijk? En dat is wat Jona trouwens zelf zegt in zijn gebed. Vanuit Sheol, vanuit het dodenrijk, vanuit het graf heeft men het vertaald helaas. Maar vanuit het dodenrijk bid ik tot u. En in de psalmen kom je legio van die uitspraken tegen. Dus als u het naar mij vraagt, dan zeg ik dat op voorhand. En ik kom er later wel op terug. Als u mij nou vraagt, dan zeg ik, Jona was overleden. Hij was dood in de buik van de vis. En hij stond op uit de dood. Dat is waar het om gaat. En dat is wat met de Heer Jezus ook gebeurde. En op het moment dat we zeggen, maar Jona leefde, dan moeten we zeggen, maar dan leefde de Heer Jezus ook. Maar dat is een taalgebruik wat de Bijbel inderdaad niet kent. Hij was nou nog gestorven. En stond uit de dood op. Geldt voor de Heer Jezus, zowel als voor Jona. Maar het aardigheid is, en dat moet ik dus uitdrukkelijk even aanhalen. Er staat dit, het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken. Niet een boos en overspelen geslacht, maar het boos en overspelen geslacht in vers 39 van Matthäus 12. En het blijkt dat het een min of meer vaste uitdrukking is ter aanduiding in elk geval van het Joodse volk, want over meer gaat het hier uiteraard niet. Boos, hoezo boos? Nou, overspelig. En overspelig betekent in de praktijk dat het dus inderdaad de Heeren niet diende. Maar andere dingen en eventueel andere goden dienden. De meest normale, meest voorkomende toepassing van het begrip overspelig. Spreekt namelijk altijd over ontrouw. En daarmee op het hoogste niveau, op het goddelijke niveau, betekent het dan afgoderij. Het dienen van andere goden. En dus het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken. Dat zal wel voor het volksvermaak geweest zijn, neem ik aan, dat teken. Want een beetje leuk kunstje is natuurlijk nooit weg. Dat is waar het om ging. Komt ook vaak voor. Dan zeggen we willen wel een teken zien, sensatie enzovoorts. Maar men is bepaald niet van plan om op grond van zo'n teken tot geloof te komen. Dat is maar waar het om gaat, hè. En we vinden dat vaak genoeg in deze geschiedenissen. Maar de Heer zegt, hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. En hij past dat toe op de zoon des mensen. En dat is een aardig verhaal, want er zit nogal wat aan vast aan de uitspraak van de heer zelf. In de eerste plaats concluderen wij dat de dood en opstanding van Jona, dus nou weet u waarom ik die uitdrukking zo gemakkelijk gebruik, dat de dood en opstanding van Jona een teken is van de dood en opstanding van de zoon des mensen. Dat kan niet missen. Dat is punt 1. Maar vervolgens, er staat niet, dit volk heeft al een teken ontvangen, namelijk het teken van Jona. Want gelijk Jona was 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis, alzo zal de zoon des mensen. Zo van, de geschiedenis van Jona is een teken van de dood en opstanding van de zoon des mensen. Dat staat er niet. Dat is wel de conclusie die wij trekken. En die onder bijbelgetrouwe christenen, want zo heet zoiets, hè. Ik heb zo'n hekel aan de uitdrukking. Maar goed, zo'n cliché, hè. Maar onder bijbelgetrouwe christenen is dat de gedachte. Jona is een type van Christus en dan valt het mee. Want onder wat minder bijbelgetrouwe christenen zegt men, Jona, dat was een boef, want die had een opdracht van de Heer ontvangen en hij deed het niet. En moet je zien wat er van terechtkomt. En alle commentaren over Jona, tenminste, alle die ik ken. Ik ken geen uitzondering namelijk. Ik zal er mij liggen. Maar alle geschreven commentaren op Jona zijn boeken over of wij wel trouw zijn aan de Heer en wel het evangelie prediken, wel zijn getuigen zijn. Want anders zal het vergaan als Jona en zal ons leven wellicht schipbreuk leiden zoals het leven van Jona. Omdat hij niet deed wat de Heer zei. Verder komt men niet. Men heeft kennelijk het commentaar hier uit Matthäus 12 niet gelezen. Want het idee is echt dat Jona een type is van de Heer Jezus. Die het evangelie, de blijde boodschap, zou brengen naar daar, maar het kwam daar terecht. Nou, daar heb ik het nog over, dus daarom zeg ik het zo vaag. Hè? Dat bespreek ik liever uitgebreider dan dat ik het zo in 2 woorden zeg. Dus dat komt nog. Maar Jona is het type van Christus. Maar nogmaals, het staat er niet. Er staat veel. Het is niet onwaar, maar er staat veel meer. Er staat dat aan Israël of aan dit Joodse volk het teken van Jona gegeven zal worden. Dus het teken van Jona zal als het ware herhaald worden. Maar nu gaat het niet om Jona, maar nu is het de zoon des mensen door wie hetzelfde teken gegeven wordt aan dit volk. Een teken waarvan? En daar zit het probleem natuurlijk. Teken waarvan? Want het idee is, zal ik voor alle duidelijkheid zeggen, het betekent dat de dood en opstanding van de Heer Jezus zelf een teken is. Van iets wat daarna nog zou moeten gebeuren dus. En dat is niet zo moeilijk, alleen wij zijn dikwijls niet gewend om de geschiedenissen zo te lezen. Want wij denken al heel wat te zijn als we merken dat oud-testamentische geschiedenissen beelden zijn van de geschiedenis van de Heer Jezus. En dat is ook een principe wat men ons leert dikwijls, zo van in het Oude Testament de typen en in het Nieuwe Testament de vervulling. Of in het algemeen typen spreken over de Heer Jezus en in de Heer Jezus worden die typen, die beelden, die profetieën vervuld en dat is het einde van het verhaal. En toch werkt het zo niet. Typologie, symboliek, bijbelse typologie is veel algemener. Het blijkt namelijk dat ook de gebeurtenissen in het leven van de Heer Jezus zelf beelden zijn van dingen die later geschieden zouden. Zodat de vraag is, waar is de dood en opstanding van de Heer Jezus een beeld van? En voor ik daarop inga, want het is natuurlijk niet zo moeilijk, hè. Maar voor ik daarop inga, herinner ik mij de uitspraken uit, dat zal wel Matthäus 1 geweest zijn. Of Lucas, ik weet het zo gauw uit mijn hoofd niet. Die straks weer kerstfeest, dan weet ik het precies. Daar staat er, dan wordt er aangehaald uit Jesaja, Jesaja 9 is het geloof ik, wordt er aangehaald uit Jesaja. En dan wordt er gezegd dat een teken gegeven worden. Zie, zal u een teken geven. De maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En gij zult zijn naam Emmanuel heten en hij zal honing eten. Of zoiets. He? Nee, er staat nog wat achter, maar dat wordt nooit verklaard. In ieder geval niet rond kerstfeest en de rest van het jaar komt die tekst niet meer aan de beurt, want dat is in strijd met het kerkelijk jaar, dat weet u toch, hè? Nou goed, dan gaan we weer. Aan Israël zal een teken gegeven, ziet, worden. Ziet, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Met kerst lezen we dat en dan zeggen we, nou, slaat op de Heer Jezus. En dat zal ook wel, dat moet ook, want ergens in het Nieuwe Testament staat ook dat dat zo is. Dus het kan niet missen. Net als die geschiedenis van Jona toegepast op de Heer Jezus. Het kan niet missen, die zoon uit die maagd, dat is de Heer Jezus. Maar de oplettende lezer stelt vast, er zal een teken gegeven worden. De maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Een teken waarvan? En aangezien men niet verder komt dan dat tekenen vervuld worden, uiteindelijk en in hoogste instantie is het idee in het leven van de Heer Jezus, zegt men dus, aan Israël zal een teken gegeven worden, en het teken wijst op de latere vervulling van deze profetie in de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd Maria en hoe het allemaal maar heten mag. En dus is de conclusie dat in de dagen van Jesaja ergens ooit een maagd, die waren er toen nog zuster, ja, een maagd zwanger zou worden of geworden is en inderdaad een zoon gebaard heeft. En daar zit men met het volgende probleem. Want wij dachten dat dat eigenlijk niet kon. En dat de maagd die zwanger wordt maar een eenmalige gebeurtenis is. En dus kan het alleen slaan op de Heer Jezus. En hoe nou als in de dagen van Jesaja ook een maagd is zwanger geworden en een zoon gebaard heeft. Want dan zitten we nog met iemand die kennelijk zonder zonde is. Die onbelast door de erfzonde geboren is uit de maagd. Want dat is het verhaal wat we over de Heer Jezus zeggen. Geboren uit de maagd, niet uit de wil eens mans, niet belast met de erfzonde. Van nature geen zondaar. Maar dan moet er in de dagen van Jesaja ook een geweest zijn. Dus dat is problematisch. We zitten met een probleem. Dat lost men nou vervolgens weer zo op door te zeggen, nou ja, dat woord maagd kun je op twee verschillende manieren uitleggen. Het ene kan zijn een jonge vrouw. Alsof wij niet weten dat dat eigenlijk een eufemisme is. Dat is het volgende probleem. Dan moet je uitleggen wat een eufemisme is. Maar goed, hè. Zo een jonge vrouw, zegt men dan in het algemeen. Dus de ene betekenis. En daarna hebben we ook de maagd in technische zin. Dat vind ik altijd zo'n vies woord in dat verband. De maagd in technische zin. Zo wordt het woord dan toegepast op Maria. Dat was een technische maagd. Dus. Nou ja, het was een wonder van techniek als je het mij vraagt, maar ik blijf het een raar woord vinden. Dus dan blijft men aan het knoeien. Gewoon, maar wel komt dat voort uit de gedachte van, er moet ergens eerst een teken geweest zijn en de geboorte van de Heer Jezus is de vervulling van dat teken. Maar het probleem is veel eenvoudiger. Er is namelijk helemaal geen probleem als wij onze vooroordelen over type en de vervulling daarvan in de Heer Jezus nou even gewoon vergeten. Want het verhaal is gewoon dat het teken van de maagd die zwanger werd en een zoon baarde, dat teken werd gegeven aan Israël toen de maagd Maria zwanger werd en inderdaad een zoon baarde. En de vraagmoeders zijn, waarvan is de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd Maria een teken? Want dat is waar het om gaat. Niet alleen een historie dus, een geschiedenis, een belangrijke geschiedenis, maar niettemin ook een teken van iets wat later gebeuren zal. Nou, het antwoord is makkelijk genoeg natuurlijk, maar het antwoord is eigenlijk ook altijd hetzelfde als het gaat om tekenen in het leven van de Heer Jezus. De gedachte is namelijk dat uit een volk, want een vrouw staat voor een volk, dat uit een volk inderdaad een zoon, namelijk een ander volk, een mannelijk volk, geboren zal worden. En dat mannelijke volk zou tot zoon van God gesteld worden. En zou een priesterlijke dienst vervullen. Enzovoorts. En dat mannelijke volk, waarvan de Heer Jezus bij zijn geboorte een beeld is, is niks anders dan de gemeente. En de vrouw waaruit dat volk geboren wordt, dat is de moeilijkste, maar daar hebben we het nog uitgebreid genoeg over. De vrouw waaruit de gemeente geboren wordt, die vrouw is eerst Israël. Maar als het er nou helemaal over gaat, niet de 12 stammen van Israël, ook niet de 2 stammen van Israël, maar de 10 stammen van Israël. De vrouw namelijk die de man niet kent. De vrouw die helemaal niet kon voortbrengen omdat ze geen gemeenschap had met een man. De vrouw die van niks wist. Die onnozel, lijkt me een goed woord in dit verband. He, onwetend, betekent het letterlijk. Die onnozel was en die zegt, hoezo zal ik een zoon baren terwijl ik geen man beken? En toen zei de engel tegen Maria, nou, dat is ook een geestelijke aangelegenheid. Het zal gebeuren, ze zal er niks van gemerkt hebben, daar gaan we niet om, maar het gebeurde wel. En zij was zwanger en baarde een zoon. En dat is de manier waarop uit die 10 stammen, die dus van niks weten... 10 stammen van Israël. Die dus van niks weten, inderdaad, de gemeente wordt voortgebracht in onze dagen. Het gebeurt in het geheim, in het verborgene, om zo te zeggen. Dat is vooral, daar hebben we het nog over. Maar het hele punt is dat de geboorte van de Heer Jezus inderdaad een type is van de geboorte, het ontstaan van de gemeente in onze dagen uit de vrouw Maria en bovendien uit, en dus uit die 10 stammen van Israël, aan wie de beloften gedaan waren, want Maria was verloofd, er waren beloften gedaan, toch? Welke belofte? Dat ze ooit een zoon zou krijgen van deze Jozef. Dat is... Nee, ik loop wat hard van stapel. Maar goed, dat doen de meesten van ons tegenwoordig. Dus vooruit maar weer. He? Toch, dat was, ze was verloofd, staat er dan netjes. Dat betekent dat er haar beloften gedaan waren. En de belofte hield in dat ze, een zoon van Jozef zou krijgen. Die kreeg ze ook, maar niet op de natuurlijke wijze. Want toen de Heer Jezus geboren werd, bleek hij te zijn, was hij volgens de wet, nomizos, Lucas 3, volgens de wet en niet naar men meende, zoals het daar abusievelijk staat, naar de wet, nomizos, volgens de nomos, was de Heer Jezus de zoon en zelfs de eerstgeborene van Jozef. Maar niet op de natuurlijke wijze. En nou even terug, waar is het een beeld van de beloften die gedaan zijn aan Efraïm, het hoofd van de 10 stammen van Israël, de belofte van Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm, het hoofd van de 10 stammen van Israël, en met de 2 hadden dus niks van doen, waarbij belofte gedaan werden omtrent eerst geboorterecht en over heerschappij over al zijn broeders en over een koninkrijk eigenlijk over de hele wereld. Denkt u maar aan die oude Jozef in de tijd uit Egypte enzovoorts. En die beloften die onder de naam Jozef inderdaad aan Israël, of althans aan de 10 stammen gegeven zijn, zouden inderdaad aan dat volk vervuld worden, maar niet op de natuurlijke wijze, niet op de vleeselijke wijze, niet door voortplanting, maar langs een geestelijke weg. Laten we zeggen, die beloften zouden vervuld worden niet door geboorte, dat is de vleeselijke weg, maar door wedergeboorte. Dat is de geestelijke weg. En hoe kan een mens wedergeboren worden, zei Nicodemus, hoe kan dat? Ja, dat moet ook niet door het vlees, maar door de geest. En Maria zei, hoe kan ik een zoon krijgen, want ik beken geen man? Toen zei hij, nou het gaat niet door het vlees, maar het gaat door de geest. Nou, zei de engel dan, maar vooruit. Begrijpt u de overeenkomst? Ik haal natuurlijk wat dingen bij elkaar nu. Maar het gaat om steeds hetzelfde beginsel. En de gedachte is dus inderdaad dat deze gebeurtenissen die verband houden met het leven van de Heer Jezus inderdaad typen zijn van wat later zou gebeuren. En het teken van Jona zou herhaald worden aan Israël, namelijk in de Heer Jezus, de Zoon des Mensen, die zou sterven, maar na 3 dagen, of voor degene die het altijd heel nauwkeurig willen horen, die na 2 dagen en dus op de 3e dag weer levend zou worden, dat teken zou aan het Joodse volk gegeven worden. En dat is het teken wat tot vandaag aan dat Joodse volk gegeven wordt, want die 2 dagen zijn nog niet om en het is nog niet de 3e dag. Want de dood en opstanding van Christus, opstanding ten 3e dagen, is een beeld van de dood en de opstanding ten 3e dagen van Israël zelf. Van in ieder geval dat Joodse volk, want daar gaat het over. En dus zei dat volk, zei Israël ooit, Hij zal ons na 2 dagen levend maken. Hosea 6, vers 2. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen, staat er. Zodat in de Oud-Testamentische profetie, maar ook nog veel uitgebreider in de Oud-Testamentische typologie, de andere vorm van profetie dus, uitdrukkelijk naar voren gebracht wordt dat er weliswaar verlossing zou komen, maar pas op de 3e dag. En daarom stond de Heer Jezus op de 3e dag, zoals in het Oude Testament ook letterlijk dikwijls, meestal. De verlossing kwam op de 3e dag. Dat is zo algemeen dat niemand het meer weet, want we lezen dat niet eens meer. We vinden het zo vanzelfsprekend, het is altijd na 2 dagen en op de 3e dag. Op de 3e dag vind je je ezels terug en zo, ik noem maar wat, hè. Of je vannacht aan de Jordaan en dan op de 3e dag, dan trek je de Jordaan door. Dat soort dingen maakt verder niet uit. Altijd ten 3e dagen. Nou, hoe dat ook zij, die 3e dag van de opstanding van Christus in zichzelf is een type van de verschijning in heerlijkheid van de opgewekte uit de dood op de 3e dag in de toekomst. Want het blijkt dat die 2 dagen van de dood en opstanding van Christus typologisch staan voor 2 dagen van 1000 jaar per stuk. Zodat 2000 jaren, 2 dagen van 1000 jaar gemeten worden vanaf de dood, dan wel opstanding van Christus, tot aan zijn officiële verschijning in heerlijkheid aan het Joodse volk en dus aan Jeruzalem en dus op de Olijfberg en dus aan het einde van de 70ste week van Daniël. Als je niet kijkt op 7 dagen, letterlijke dagen, dan kun je dus gewoon zeggen, vanaf het einde van de 69ste week van Daniël tot aan het einde van de 70ste week van Daniël is 2000 jaar van 360 dagen per stuk. Hebben jullie? Dat is het ongeveer. En dus zei Petrus, nou ja, de Heer vertraagt de belofte van zijn wederkomst niet, maar ja, 1 dag is nu eenmaal 1000 jaar en 1000 jaar is als 1 dag. Dan heb je samen dus precies 2000 jaren. Het is precies wat Petrus zegt. En Israël, kijk, waar het om gaat is dat dit teken aan de Zoon des Mensen bovendien gegeven zou worden aan, letterlijk aan, gegeven worden aan dat Joodse volk. Want Jona is aan de ene kant een type van de Heer Jezus, maar aan de andere kant gewoon ook een type van ditzelfde Joodse volk. Want wie zou eigenlijk de blijde boodschap brengen? Oude Testament. Wie zou de blijde boodschap brengen? In de eerste plaats de Messias zelf, die het woord Gods is, die het licht Gods is, dus de Messias zelf. En dus zeggen wij, de Zoon des Mensen of de Knecht des Heren of hoe je hem maar noemt, is de Messias. Maar in tweede instantie kun je net zo goed zeggen, het gaat over Israël, want Israël is de Knecht des Heren. Israël is dat koninklijk priesterdom of priesterlijk koninkrijk die het woord God zou ontvangen en bewaren en prediken aan alle volkeren, die een priesterlijke functie zou vervullen en dus de blijde boodschap zou brengen. Dat is het nou eenmaal, aan alle volken. En ik weet niet of u zich dat bewust bent, maar tot vandaag is er altijd die strijd tussen wat we dan voor het gemak maar noemen Jodendom en Christendom, waarbij het Christendom Jesaja leest, Jesaja 53, maar de voorgaande hoofdstukken ook over de lijdende knecht des Heren. En Christendom zegt, dat is Jezus, dat is de Messias, de lijdende knecht des Heren. En wij kunnen dat bewijzen. Al was het maar omdat het in Handelingen staat dat het zo is. Heb ik nagevraagd aan een kamerling. En die vroeg het weer bij Filippus, dus daar gaat het nou verder niet over. Maar dat is gewoon zo, die leidende knecht des Heren is de Messias. Maar lees je Jesaja zelf, dan kun je vanuit die hoofdstukken aantonen dat de knecht des Heren is Israël. Dat hoeft niet eens aan te tonen, dat staat er expliciet. Israël, mijn knecht, enzovoorts. En dus de Christen zegt, ja, die lijden, dat slaat op de Heer Jezus en zijn lijden en zijn dood enzovoorts. Maar aangezien de Joden daar niks van willen weten over het lijden wat op Christus komen zou enzovoorts, vertellen zij de andere kant van het verhaal, dat is net zo bijbels. Ze zeggen, die lijdende knecht is Israël, dat zijn wij. Wij moeten lijden ter wille van de wereld. En ze hebben nog gelijk ook. Maar het is beide waar. Maar het is een systeem in de schrift. Het systeem is dat al wat spreekt over de Christus vervolgens net zo goed spreekt over degene die aan die Christus deel hebben of zouden hebben. En zoals de Heer Jezus zelf de Christus zou worden door zijn lijden en sterven en zijn opstanding, zo zal Israël deel krijgen aan de Messias, aan de Christus dus, en aan zijn Messiaanse Rijk, inderdaad door dood en opstanding. Dood en dan opstanding na 2 dagen. Van 1000 jaar per stuk. Je kunt het zo uit de schrift aantonen, is geen enkel probleem. Nou goed. Bovendien, wij vinden uit. Neem bijvoorbeeld een boek als de Psalmen, daar komen wij nog in terecht, want Jona 2 is in zijn geheel eigenlijk een verzameling citaten uit de Psalmen. Dat is allemaal overgeschreven, dat weet u. Hè? Al die zinnetjes komen allemaal uit Psalmen vandaan. Soms uit meerdere tegelijk, maar daar hebben we het nog over. Heel frappant. Maar praat je over de Psalmen. Stel nou dat ik nu even zo kort mogelijke inleiding moest houden tot de Psalmen. Dan zou ik zeggen, de Psalmen spreken punt 1 over Christus. Daarna over de gemeente. Dezelfde woorden, maar dan over de gemeente. Nog een keer dezelfde woorden, dan over Israël. En nog een keer dezelfde woorden, en dan over de volkeren, zoals ze tot geloof zullen komen, het Messiaanse Rijk zullen binnengaan. Je kunt ook gewoon zeggen, dat is veel korter, de psalmen spreken over het gelovig overblijfsel van Israël. Wat weliswaar leidt en zou lijden, maar wat door lijden verheerlijkt zal worden. Vandaar dat er zoveel psalmen zijn, waarboven staat gebed om verlossing uit lijden. Met een lange ei uiteraard, dat zeg ik even voor wil. Maar goed. Is iemand een lijden onder u dat hij bidde? Natuurlijk. Hoe? Nou, lees de psalmen. Gebed om verlossing uit dat lijden, uit die vernedering. Als ik uit mijn hoofd ga citeren, schiet mij altijd de oude berijming te binnen van een psalm, ik weet niet welke het is. Maar het is die van, ik lag gekneld in banden van de dood. Als iemand dood is, hoe bidt hij dan? Zie, dat deed Jona ook. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel van de Sheol van het dodenrijk mij alle troost deed missen. Ik was benauwd omringd door droefenissen. Waar halen ze de woorden vandaan? Maar goed. Maar het punt is gewoon, ik roep tot de Heere. Of ik sla mijn ogen naar het gebergte heen. Van waar ik dag en nacht mijn hulp en bijstand wacht. Dat heeft toch geholpen, hè? Dingen uit het hoofd leren. Maar goed, dat is al wat uit de psalmen komt. Gebed om verlossing uit de nood. Dat hoeft niet zoals meer het meteen het dodenrijk zelf te zijn, hoewel het dat gewoonlijk is. Maar het kan zijn, ook verlossing zijn van bepaalde levensomstandigheden waarin de dood nou eenmaal heerst. Maar verlossing, dat is een gebed van ieder die zijn vertrouwen stelt op de Heer en die dus zijn ogen naar het gebergte heen slaat. Om zijn bijstand te verwachten. Dat is het, hè? Nou goed. En daarna kun je zeggen, gelovig overblijfsel. Noem eens iemand die tot een gelovig overblijfsel behoort. Dan gaan we weer. De Heer Jezus. Zelf in de eerste plaats, dan een hele poos niets. En dan de gemeente. En dan een nog langere poos niets. Zeg ik dan nu maar. Opdat u er nog eens over zou nadenken. Dan Israël. En dan nog een keer de volkeren. Dat is het verhaal. Met dezelfde woorden, vele malen toegepast. En ik heb er niks tegen ook, als wij een psalm de onze maken en met de woorden van de psalm tot God bidden. Maar ik heb er wel wat tegen als we ons niet bewust zijn dat diezelfde psalm in de eerste plaats een gebed is van de Heer Jezus Christus. En dat is bovendien dan een gebed wat inmiddels verhoord is. En dat is maar waar het om gaat. Gebed van verlossing. Nou, zo zit het dus ook. Volgens dat beginsel zouden we ook denken aan al die tekenen uit het Oude Testament. Ze worden toegepast, uiteindelijk. Natuurlijk in hoogste instantie op de Heer Jezus, maar het is bepaald niet de laatste. Want na de toepassing op de Heer Jezus krijgen we automatisch de toepassing op Israël. Een Israël wat na twee dagen en dus op de derde dag verlost zal worden en dus weer boven water zou komen. Zo was het toch met Jona. Na drie dagen kwam hij weer boven water. Geldt voor de Heer Jezus ook. Want water is onder andere dan een beeld van de dood. En boven water komen is dus gewoon een beeld van opstanding uit de dood. En gewoonlijk weten wij dat op het moment dat wij een doopbijeenkomst hebben. Want dan wordt altijd, ik let er altijd op, wordt altijd de term watergraf gebruikt. Nou, dat is wat het is. Onder andere dan, maar dat is wat het is. Dus de Heer Jezus kwam boven water, want hij was degene die zei, ik ben nedergezonken in de diepste wateren tot aan de fundamenten der aarde of de voeten der bergen en ik had het zeeweer om mijn hoofd. Ik lag gekneld in banden van de dood. Dat is typologisch taalgebruik, want meer letterlijk zou het geweest zijn. Ik zit hier verward in de Sargassozee. Dat wilde ik nou eigenlijk liever niet aanhalen, maar ik doe het toch stiekem. Die zee met in het zeeweer namelijk. En ik kom er niet uit. Ik kan wel zwemmen, maar ik kom niet boven. Ik lukt er wel, maar ik merg ook niet. Dat is het eigenlijk. Maar die had ik willen bewaren voor Oldebroek. Goed. Kom niet boven. Nou goed, dat soort dingen. En datzelfde geldt inderdaad voor het Joodse volk, wat inderdaad ondergegaan is in de dood, in de volkerenzee, want de zee is ook een beeld van de volkeren. Ik zeg altijd wat de dood is voor de natuurlijke mens, dat zijn de volkeren voor het Joodse volk. Vandaar dat het Joodse volk worstelt om in leven te blijven, om niet te assimileren, om een Joodse identiteit te bewaren. Want als het assimileert, zich aanpast, gaat het onder in de volk. En dan moet je dus spreken over de dood en begrafenis van het Joodse volk. Men wil de Heer niet en dus zoekt men een eigen identiteit te bewaren. Dat is altijd die van de Joodse wet dan natuurlijk. En dat gebeurt inmiddels bijna 2000 jaar lang. Van 360 dagen per stuk, dus reken het maar na. En pas als dat voorbij is, wat gebeurt er dan? Dan zal het volk alsnog sterven en ondergaan in de volkeren. Dan zal Jeruzalem verwoest worden. En je gunt niemand de dood en ook niet de verwoesting van een stad of land. Maar de Bijbel zegt het nou eenmaal. En pas als zover is, als het echt verdronken is, echt ondergegaan is in de volkeren, als er echt geen hoop meer is, lees Jona, lees al die gebeden in de psalm, als er echt geen hoop meer is, als de dood is ingetreden, pas dan is er verlossing. Wat denkt u van psalm 22? Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing. Ik citeer het altijd helemaal, want dat is de bedoeling. De Heer citeert het eerste vers van de psalm, maar nog maar half trouwens. Maar de bedoeling is uiteraard dat men zelf die psalm verder leest. Hè? Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing? Wat is het antwoord op die vraag? In plaats van de vraag steeds te overwegen, zou men er eindelijk een keer een antwoord op geven, denk ik al jaren. Hè? Waarom geeft men geen antwoord op de vraag? Waarom hebt gij mij, en dan zegt men, dat is heel erg als God je verlaten heeft. Dan zeg ik, dat is waar, maar waarom was het? Want als je weet waarom het is, wordt het minder erg hoor. Waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing? De antwoord is, omdat hij eerst moest sterven en toen hij het uitsprak, leefde hij nog uiteraard. Omdat hij eerst moest sterven om daarna op te staan uit de dood. Zo zou de verlossing komen ten derde dagen. Lees de hele psalm tot end aan toe, tot en met het laatste vers in elk geval. En dan heb u precies wat ik u nu zeg, psalm 22. Verlossing uit de dood en de oprichting van het koninkrijk over Israël en over alle volken. Het komt allemaal in diezelfde psalm voor. In die volgorde. Het begint bij het kruis, maar het eindigt bij een verheerlijkte Christus, wiens heerlijkheid in de hele schepping openbaar geworden is. Dat is waar het om gaat. Waarom hebt gij mij verlaten? Waarom werd de Heer Jezus niet verlost op die eerste dag, maar waarom pas op de derde? Eenvoudig omdat hij eerst zou sterven en daarna uit de dood opstaan. Maar neem niet weg dat hetzelfde gebed net zo goed van toepassing gebracht kan worden op het Joodse volk. Het volk van deze leeuw uit de stam van Juda, om zo te zeggen. Het zou namelijk sterven. En tot vandaag bidt men om de verlossing. En zou je Israël, ik weet niet hoe ze het doen, ik heb het hen nooit nagevraagd. Ik zou ook niet weten waarom ik het zou doen. Want het is zo ook duidelijk. Maar ik heb zo het idee dat men tot vandaag dat gebed bidt in Joodse kringen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing? En dan zeggen we weer, ja, dat is heel erg als God je verlaten heeft. Ja, maar waarom is dat? Opdat inderdaad alle troost gemist zou worden. Naar angst der hel mij alle troost deed missen. Opdat Israël inderdaad, of dit volk inderdaad zou zeggen, zie, wij zijn verloren, zie, wij zijn verdord, onze verwachting is afgesneden. Ezechiël 37 is dat in verband met het dal van de dorre doodsbeenderen enzovoort. En dan zal, zegt de Heer vanuit de hemel, hij zegt vanuit zijn paleis, hè, de horerij, Psalm 138. Van uw paleis, het hof der hoven. Nou, van daaruit zal God dan zeggen, ik breng u uit uw graven weer op, o mijn volk. Uit uw graf. Niet zozeer uit uw schuilplaatsen, uit uw graf. Ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. Want het volk zou als volk, niet als individu, maar zou als volk gestorven zijn, ondergegaan onder de heidenen, definitief verstrooid, met een definitief afgesneden verwachting, net als bij de Heer Jezus. En inderdaad, dan en op die derde dag zal zelfs het Joodse volk tot leven komen, wedergeboren worden, zoals de Messias eerst. Nicodemus. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk niet binnengaan. Dan kunnen we zeggen, maar het Joodse volk zou toch het koninkrijk binnengaan. Dan is het antwoord, ja, als het wedergeboren is. En toen zei de Heer, maar ja, als je de aardse dingen, want dit zijn aardse dingen gewoon, hè, over een herstel van Israël. Als ik u de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u de hemelse zou zeggen? En daarna vervolgde hij met te zeggen dat diezelfde Messias niet alleen een plaats zou hebben op aarde, op de troon van David, in zijn Messiaanse rijk of zijn Davidische rijk of zo, in het herstelde tabernakel van David. Nou, dat zei zijn broer trouwens in de Handelingen 15. Hè. Maar dat diezelfde zoon des mensen een troon zou hebben in de hemel, met ook inderdaad een hemels volk, dus inderdaad in de hemel. Maar dat begrijpt men dan helemaal niet. Maar het is hetzelfde verhaal. Verlossing, nadat alle hoop teniet gedaan is, dan komt de verlossing. Want eerst moet die oude schepping, het oude mens, de oude leven voorbij, zonder geoordeeld worden enzovoort. Dan komt de verlossing op de derde dag. In de eerste plaats voor de Heer Jezus, tweede plaats voor de gemeente. Want we hebben deel aan de opstanding van Christus. En wanneer was de opstanding van Christus? Of zoals Petrus zei, wij zijn wedergeboren tot een levende hoop. Door de opstanding van Christus, wanneer was dat? Op de derde dag, ziet u wel, onze verlossing is ook die van de derde dag. Maar wat Israël betreft, het zal deel krijgen aan de Messias op de derde dag, want na twee dagen van 1000 jaar en op de derde dag, dus zal de Heer inderdaad als de opgewekte verschijnen, zoals hij vroeger ook deed op de derde dag, aan Maria Magdalena en aan twee van zijn discipelen. Want toen aan 10 van zijn discipelen, is allemaal een verhaal alvast. Toen aan 10 van zijn discipelen, toen 500 in één keer. Dat was nog in Galilea ook trouwens. Maar goed, daar hebben we het nou niet over even. Maar zoals hij toen verscheen, zal hij in de toekomst verschijnen. En dat is maar waar het om gaat. Maar het is net zo goed de derde dag, alleen volgens een andere rekenwijze. Zodat Dat teken wat aan Jona gegeven zou worden volgens de Heere Jezus, dat teken ondergaat het volk als het ware lijfelijk. Want de ellende van het Joodse volk is die van het teken van Jona. En pas op de derde dag zal het verlost worden. En zoals Jona daarna het evangelie begon te prediken, volgens de voorschriften die het gekregen had, zal ik maar zeggen, volgens de opdracht, zo zal Israël dat inderdaad ook doen na 2 dagen van 1000 jaar en vanaf de derde dag. Want even nou heel snel, nou doe ik het echt, u dacht dat dit snel was, ik zal het nou nog sneller vertellen. Want straks, aan het einde van de 70e week, als het de naam des Heren aanroept, zal weliswaar Jeruzalem verwoest worden, maar zal de olijfberg scheuren en het gelovig overblijfsel, wat uiteindelijk verlost is geworden op de derde dag, zal inderdaad de stad uitvluchten, Jeruzalem uit namelijk. En zal inderdaad het koninkrijk gaan bouwen, buiten inderdaad, hè. U weet wel, in Petra enzovoorts, daar hebben we het nog over. Maar vanaf dat moment is dat Joodse volk in elk geval het zendingsvolk bij uitstek. En ik moet eigenlijk zeggen, is Israël dan, als het tot geloof gekomen is en tot bekering, het zendingsvolk bij uitstek onder leiding van de hoge priester Aaron van de Berg Hor, maar daar hebben we het nou niet over. Want ik bedoel natuurlijk onder leiding van de hoge priester Melchizedek, de Heer Jezus Christus. En dus zullen zij het woord Gods, de wet Gods prediken aan alle volkeren. En aangezien er toch ook wat mensen over moeten blijven om een stad te bouwen, het te herbouwen en om het land te bouwen, is het dus zo dat het elk van de 12 stammen van Israël 12.000 Jehovah's getuigen verzegeld worden. Zei ik iets verkeerd, van het hoeven? Nee? Oh. Goed, maar dan zullen uit elk van de 12 stammen van Israël zullen 12.000 dienstknechten Gods, Openbare 7, verzegeld worden enzovoort. En er zullen dus 144.000 dienstknechten Gods getuigen van de Heere aan alle volkeren. En zo zal Israël alsnog zijn, het priesterlijk koninkrijk, dan wel koninklijk priesterdom, dat het woord Gods zou prediken. Want dat is wat de priester doet. Over de hele wereld, maar wat daarmee tegelijkertijd het koninkrijk van Christus zal brengen over heel de wereld. Dus inderdaad priesterlijk koninkrijk of koninklijk priesterdom. Dat is in de toekomst. En wat het verleden betreft, op de derde dag, op de gewone kalender van dagen, op de derde dag stond de Heere Jezus op uit de dood. En vanaf dat moment werd het koninkrijk van de Messias gepredikt. Echter niet een aards koninkrijk, Nicodemus, maar een hemels koninkrijk. Een verborgen koninkrijk waarvan de troon staat in het hemels Jeruzalem en in het hemelse Kanaan en in het betere vaderland enzovoorts. En zoals in de toekomst Israël verzameld zal worden als pilaar en vastigheid der waarheid, zo wordt in onze dagen na die derde dag de gemeente verzamelt als pilaar en vastigheid der waarheid, met dank aan de brief aan Timotheus. Nou, duidelijker kan ik het niet vertellen. Het betekent dus dat waar het Oude Testament leert dat verlossing komt op de derde dag, zitten we met meerdere toepassingen van hetzelfde beginsel. De verlossing van de Heer Jezus Christus zelf op de derde dag. De verlossing van de gemeente ook op diezelfde derde dag overigens. Maar daarnaast, of daarna, de verlossing van Israël en vervolgens de volken, eveneens op de derde dag, maar dan na 2 dagen dus van 1000 jaar. En het is dit teken wat Israël nu ondergaat. En het duurt niet zo lang meer. Of inderdaad, deze 2 dagen zijn om. En de derde dag zal aanbreken. En op het moment dat het begint te lichten, en dus de Heer in heerlijkheid verschijnt, omringd door de duisternis van deze wereld, boven de Olijfberg, op die donkere dag, dag van wolken en dikke duisternis enzovoorts, dan zal men zien verschijnen in de hemel boven de Olijfberg Christus zelf, Matthäus 24 enzovoorts. En als het dus begint te lichten, verschijnt daar inderdaad de opgewekte Christus met tekenen in zijn handen. En hij zal zich bekendmaken aan dat volk. En hij zal zijn uitverkoren bijeen vergaderen. En ze zullen het evangelie brengen aan heel de wereld. En dat is nog heel wat meer dan Nineveh. Nou goed, daar zullen we het bij laten, want het is inmiddels weer tijd voor de pauze. Wij proberen de draad weer op te pakken, voor zover we die natuurlijk hadden. En ik ga even terug naar Jona. Namelijk Jona 1, vers 3. Waar staat: Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis van het aangezicht des Heren. En wat hij dus deed was, hij kwam af te Jafo en vond een schip gaande naar Tarsis. En hij gaf de vracht daarvan en ging neder in hetzelfde om met de lieden te gaan naar Tarsis. Met grote nadruk, drie keer achter elkaar dus. Hij zou naar Tarsis, en dat is niet naar Nineveh, het is zelfs volstrekt de andere kant op. Naar Nineveh zou men trouwens niet per schip gaan, want het ligt naar het oosten. Nineveh was een van de grote steden van het Assyrische Wereldrijk. Sommigen zeggen zelfs dat het ooit de hoofdstad ervan was. Hoewel ook gewoon Assur dat geweest kan zijn en zou moeten zijn. Maar niettemin de hoofdstad of een hoofdstad van het Assyrische Rijk. Nineveh is in de Bijbel ook bekend als een van de steden waarheen in de tijd de 10 stammen werden weggevoerd. Maar daar kom ik dus later nog wel even op terug. Maar het is van groot belang overigens hoor. Maar daar kom ik later wel op terug. Tarsis ligt helemaal de andere kant op, want Nineveh ligt zo'n beetje aan de oever van de Tigris. Ik meen een kilometer 250 ten noorden van Babel. Als ik een keer een goede collecte heb, dan zal ik dat nog eens nazoeken voor u. Maar laten we zitten. Op de kaart kun je dat ook nog wel aardig terugvinden. Dus dat is naar het oosten, nog verder weg dan Babel dus eigenlijk. Daar komt het op neer. Maar Tarsis ligt helemaal naar het westen, want Tarsis was een plaats. Nou, men discussieert er nog altijd over. Als het niet 100% zeker is, dan heeft altijd wel iemand een alternatieve theorie waarop hij kan promoveren. Dan dus, ongeacht of het correct is of niet. Maar normaal gesproken, Tarsis ligt helemaal aan de westkant van de Middellandse Zee. Waarom? Omdat het in ieder geval ver weg ligt. En als je vanuit Israël, vanuit Palestina of Canaan, hoe het maar heet mag, de zee opgaat, je wil ver weg. Ja, dan kom je toch inderdaad bij de straat van Gibraltar uit. Huh? Dus daar zoekt men het dan. Ik kan niet missen, maar als het er helemaal over gaat, het lag niet eens in de Middellandse Zee of aan de Middellandse Zee, het lag eruit en de hoek om, aan het eind rechtsaf, dus betekent dat, om Gibraltar heen, leuk hè, altijd van de Britten geweest, maar laat me zitten, maar om Gibraltar heen aan de Spaanse Atlantische kust, dat is het dus ongeveer. Daar moet Tarsis gelegen hebben. En als u het nazoekt ergens, zult u waarschijnlijk ook nog een paar andere theorieën tegenkomen. Maar voor zover ik weet, het lag aan het Iberisch Schiereiland. Iberia. Vind ik altijd leuk als je dat in het Hebreeuws opschrijft, Iberia. Want dan krijg je gewoon zoiets als het land van de Hebreeën, hè? Want dat is wat het betekent. Hè? Dat wil men niet weten, maar dat is zo, hè. Iberia. En als ik de twee plaatsen Nineveh en Tarsis met elkaar in verband zou moeten brengen, dan moet ik zeggen, naar Nineveh en omgeving werden de 10 stammen van Israël in ballingschap weggevoerd. Maar het leidt geen twijfel, einde van de discussie dus, het leidt geen twijfel dat ze van daaruit inderdaad zijn uitgezwermd, hoe dat maar heten mag, dat is eigenlijk wat bijen doen. Maar goed, maar ze zijn van daaruit aan trekken geslagen. U weet wel, volksverhuizingen enzovoorts. En zijn terechtgekomen in West-Europa, uiteindelijk in Noordwest-Europa. En daarna van daaruit nog een heel eind verder weg. Maar in ieder geval, wat wij noemen het niet meer zo, maar wat van oudsher heet het Iberisch Schiereiland, Spanje en Portugal, dankt zijn naam aan de Hebreeën. Want dat zijn Iberiërs, dat is hetzelfde, maar dan in een andere taal. Niet eens een andere taal, andere letters. Letters van een andere taal. Iberia. En wat ik maar zeggen wil is dit. Dat het verband tussen Nineveh en Tarsis er dan dus vrij dik bovenop ligt. Want beide plaatsen houden verband met de positie, de locatie bedoel ik dus, van die 10 stammen van Israël. Maar dat bewaar ik wel voor een andere keer, want hij moest naar Nineveh. Hij zou vervolgens zelf, dacht hij, naar Tarsis. Uiteindelijk kom je bij de plaatsen dus bij die 10 stammen terecht, maar dat is overdrachtelijk gesproken. Daar hebben we het nou dus niet over. Maar hij maakte een start te Jafo. Dat, en daar wil ik het even over hebben. Er staat in vers 3 dat hij van plan was naar Tarsis te gaan. En daartoe kwam hij af te Jaffo. Dat zie je niet meer op een kaart staan, om een heleboel redenen niet. Het bestaat nog wel, al is het tegenwoordig een wijk van Tel Aviv. Want dat is het eigenlijk, hè. Vroeger had je Jaffo of Joppe aan de kust van de Middellandse Zee in Canaan. En een beetje verder het land in, landinwaarts had je Tel Aviv. De heuvel van de korenaren of zoiets. Aviv, hè? Abib, zeg maar ook. Tel Aviv. En Jaffo, dat heb je vaak met plaats aan de kust. Die was niet uit te breiden, omdat het nou eenmaal aan de kust ligt. Je kunt zo moeilijk de zee inbouwen, dat heb ik nagevraagd in Scheveningen. Maar dat heet tegenwoordig Den Haag. En de Duitsers kunnen het niet uitspreken, maar de PTT weet ook niet waar Scheveningen ligt. Dat bestaat niet meer. Ik heb het postcodeboek helemaal nagelezen. Scheveningen bestaat niet, het heet Schravenhagen. Hoe komen ze erop? Dan lijkt het toch nog op Scheveningen, denk ik dan. Maar goed, hè. Maar de gedachte is dus dat Joppe of Jaffa, dat is een klein plaatsje, dus opgeslokt door een plaatsje wat kleiner was vroeger, maar wat nu veel groter is, is Tel Aviv. En dus officieel heet het Tel Aviv-Jaffo. Want zo staat het dan op een plechtige kaart. Maar zo zegt men dat niet. Maar het aardige is dat Jaffo is Jaffo of Jaffa. Hoewel dat ook op een sinaasappel lijkt natuurlijk. Die voorheen via Jaffa vervoerd werd natuurlijk. Joppe, Jaffa of hoe men heten mag. Maar in het Nieuwe Testament en dus in het Grieks van het Nieuwe Testament heet de plaats weer Joppe. Maar het is allemaal precies hetzelfde. En de betekenis blijft ook gelijk. En om het heel snel te vertellen. Jaffa betekent schoon. Mooi. Het woord komt niet zo vaak voor in de Bijbel, maar als je het tegenkomt staat het bijna zeker in Hooglied. Ik weet uit mijn hoofd niet precies, maar in ieder geval in Hooglied. Het is een term ter beschrijving van de schoonheid, Jaffo, de schoonheid van de bruid. Nou goed, daar hebben we het ook nog wel een keer over dan. Maar waar het om gaat is dat Jaffo, als je dat in de Bijbel nazoekt, de plaats dus, dat die plaats een duidelijke typologische betekenis heeft, die kan niet missen. Jaffa namelijk is een beeld van het gelovig overblijfsel uit de twee stammen van Israël. Uit de Joden dus. Het Joodse gelovig overblijfsel. De gelovigen uit de Joden, zeg ik het nou goed? Noem eens iemand die een. Dat kan bijna niet, maar. Noem eens iemand die een uitbeelding is van het gelovige overblijfsel uit de Joden. Een nieuwtestamentische figuur. Die een type is van het gelovige overblijfsel uit de Joden. Huh? Petrus? Precies, precies. En waar vinden we de belangrijkste geschiedenis van Petrus? Het Nieuwe Testament. In Joppe. Tuurlijk. Maar daar kom ik zo. Dat is Handelingen 9. Maar daar kom ik zo. In de eerste plaats, even een algemene nieuwtestamentische waarheid. De prediking van het Nieuwe Verbond. De prediking van de opgewekte Christus. De prediking van de waarheden met betrekking tot onze bedeling. De prediking dus gewoon van de levende Christus. Vanaf de Pinksterdag, zal ik dan maar zeggen, hè, was er een die plaatsvond door Joden en meer in het algemeen vanuit het Jodendom. Maar in ieder geval gebeurde door gelovige Joden. Dat is toch duidelijk, hè? En weer te beginnen met Petrus, vanzelfsprekend. Op de bekende Pinksterdag. Gelovigen uit de Joden. Al die apostelen, die 12, waren Joden. Van Paulus durf ik niet hard op te zeggen dat hij Jood was. Want zelf deed hij dat bij voorkeur ook niet. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar in ieder geval gebeurde vanuit de Joden. Nou, vanuit dat gegeven begrijpen we meteen alle schriftplaatsen in de Bijbel waaruit Jaffa, waarin Jaffa voortkomt. Want de oudere schriftplaatsen, of de schriftplaatsen in het Oude Testament, zijn in ieder geval die van Jozua 19, vers 46. Dat is een moeilijke trouwens. Maar Jozua 19, 46, waar staat dat Jaffa of Joppe toebehoorde aan Dan. Dan wordt het gegeven aan de stam van Dan. En dat is wel aardig en het zet ons meteen op een ander been. En dat is ook de bedoeling, want Het kost me een week om het uit te leggen. Dat heb ik ooit een keer gedaan. En bovendien staat dat op band. Dus dat doe ik nou niet meer. Ik zeg het nu alleen. Dan is een beeld van het gelovig overblijfsel uit de teenstammen van Israël. Uit, zeg maar in het algemeen, Efraïm dus. Want zoals Dan zich verhoudt tot Efraïm, zo verhoudt bijvoorbeeld Benjamin zich tot Juda. En waar Dan uitdrukking geeft aan het gelovig overblijfsel uit Efraïm, namelijk de tienstammen, is Benjamin een uitdrukking van het gelovig overblijfsel uit Juda, namelijk de twee stammen van Israël. Maar een gelovig overblijfsel. En waar het om gaat, is dat die naam van Dan dus heel sterk verwijst naar de gemeente uit onze dagen en naar gemeentelijke waarheid. Hij is trouwens niet voor niks de vijfde zoon van Jacob. Maar goed, ik zeg het, dat kost me een week om het uit te leggen. Echt waar, aan de hand van de schrift. Ik heb het ooit gedaan, ik doe het nou dus niet. Ik moet het maar even zo van me aannemen. Maar de aardigheid is dat ik eerst zeg, Jaffa is een beeld van een gelovig overblijfsel uit Juda. Maar het wordt gegeven aan Dan. En zo komt het terecht bij het gelovig overblijfsel uit de tien stammen van Israël. Bovendien, een gelovig overblijfsel van Israël wordt uitgedrukt, of vanuit Juda, van de Joden, wordt uitgedrukt in de naam of stam van Benjamin. Heb u die? Maar de aardigheid is dat Paulus, van wie wij zeggen dat een Jood is, Paulus zegt, ik ben een Hebreër, een Israëliet en uit de stam van Benjamin. En het aardige is dat via de apostel Paulus uit de stam van Benjamin inderdaad specifiek gemeentelijke waarheid wordt geopenbaard, maar dat hoort eigenlijk aan de naam van Dan vast te zitten. En ik ben me bewust, ik leg het nu niet uit, ik zeg het alleen. En zeg nou niet, ik begrijp het niet, wat ik u zo vertel, dat zeg ik u alleen, dat kun je opschrijven, dat kun je schematisch weergeven. Als u het niet begrijpt, dan wil ik het wel even opschrijven straks op een briefje, hoe die verhouding in elkaar steekt. Maar uitleggen kan ik ook wel, maar daar heb ik absoluut nou de gelegenheid niet voor. Maar waar het maar om gaat is, Benjamin, een beeld van het gelovige overblijfsel uit Juda, en dus Paulus uit de stam van Benjamin, enzovoort. En dan een beeld van het gelovige overblijfsel uit Efraïm, uit de tien stammen dus. En dat wat bij Benjamin begint, komt bij Dan terecht. En dus wat bij de gelovigen uit de twee stammen begint, komt terecht bij de gelovigen uit de tien stammen. En dus Paulus komen we later tegen, maar dat is buiten de Bijbelse geschiedenis in het geheim, komen we hem tegen in Spanje en dus in Tarsus en daarna bij de Britten. De tien stammen van Israël. Paulus, Spanje, dat weet u toch waar Paulus naartoe ging nadat zijn Bijbelse geschiedenis ophoudt. Want het werd aangekondigd, hij zou via Rome naar Spanje. En wat ligt er in Spanje? Tarsus. Maar dan mag je wel terechtkomen, maar dan mag het niet beschreven worden. Dan moet een schipbreuk aan vooraf gaan, dan moet gemystificeerd worden, want het blijft verborgen, zelfs achter de tekst van het Nieuwe Testament, achter de geschiedenis van het Nieuwe Testament. Maar goed. Terug de draad oppakken. Je kunt voor Benjamin, wat ik nu net zei, kun je ook lezen Jaffa, want Jaffa is een uitbeelding inderdaad van gelovig overblijfsel uit Juda. En dus vanuit Jaffa gaat het evangelie naar, nou, we komen nooit verder dan te zeggen naar de heidenen. Want dat is het dan. Dus de oppervlakte bedoel ik te zeggen van de geschiedenis, want anders begrijp u het niet, hè. Dus de oppervlakte van de geschiedenis van de Bijbel en het bijzonder van het Nieuwe Testament. Vanuit gelovig overblijfsel uit de Joden gaat het evangelie naar de heidenen. Dat is waar. Maar ja, dan leidt men schipbreuk of men zou daarheen en ik kwam daar terecht of hoe dat maar zijn mag. Heel moeilijk, maar via een omweg blijkt men ineens terecht te komen, ja, bij heidenen, maar in het bijzonder bij tien stammen van Israël. Dat is het verhaal. En dat is in wezen de samenvatting ook van heel de geschiedenis van Jona. Zover ben ik nog niet, dus denk nou niet dat ik het uitgelegd heb of zoiets. Ik heb het alleen gememoreerd. Want waar ik nu alleen bij stilsta, en misschien volgende keer ook nog even, dat is bij waar deze geschiedenis begint. Hij begint in Jaffa. Joppe, Javo, van mijn part Tel Aviv. Nou, Jaffa was oorspronkelijk een stad gegeven aan Dan, lag aan de kust, de havenplaats van Israël. Kon het nooit blijvend zijn, want het is van nature een slechte haven. Helemaal geen haven zelfs, maar goed, daar gaat het nou niet over. Hè? Laat maar zitten. In de tweede plaats moet ik zeggen dat volgens 2 Kronieken 2, vers 16, ditzelfde Jaffa, Joppe, gebruikt werd als havenplaats voor de aanvoer van goederen die bestemd waren voor de bouw van de tempel. Dat wil zeggen dus, de bouwmaterialen voor de bouw van de tempel in de dagen van Salomo werden aangevoerd via de haven van Jaffa. En de tempel, wat is de tempel typologisch? Niet over bond het algemeen, maar meer in bijzonder een beeld van de gemeente. Toch? Maar waar komen de bouwmaterialen voor de gemeente vandaan? Zover wij weten en zien kunnen binnen het kader van het Heilige Land uit Jaffa. En overdrachtelijk dus, het begint bij de Joden. Met dank aan de Samaritaanse vrouw. Die dat vaststelde, maar zelf Samaritaanse was ook aardig. Want het punt is dat Jaffa, vanuit Jaffa wordt de gemeente gebouwd, moet je dus zeggen. Overdrachtelijk taal is dit, hè. Vanuit Jaffa wordt de gemeente gebouwd. Maar nou nog even, waar kwamen de bouwmaterialen voor de gemeente eigenlijk, voor de tempel dus eigenlijk vandaan? Uit Libanon. Uit bij Laban vandaan. Bij de oudere en noordelijker en dus hogere en dus oudere tak van de familie. Libanon, Laban, Libanon, Albion. Want de namen van Laban, Libanon en Albion zijn dezelfde, met wat andere klinkers erin. Maar u weet, de Joden schrijven sowieso geen klinkers, de Hebreeën. En als u vraagt, waar is Laban een beeld van, dan zeg ik van Albion. Waar is Libanon een beeld van? Van Albion. En daarna vraagt u, wat is Albion? En dan zeg ik, dat is de oudste bekende naam van de Britse eilanden. Voordat de Britten er woonden zelfs al. Want die hebben er ook niet altijd gewoond. Albion, Engeland. De Britse eilanden. En dan zegt u, dat zegt mij niks. Dan zeg ik, nou, de enige conclusie die je nog maar trekken kan, is er een die volstrekt buiten de Bijbel om door sommigen ook allang getrokken is, uit de ongewijde geschiedenis. Namelijk dat daar de 10 stammen van Israël uiteindelijk zijn terechtgekomen. Noordwest-Europa, met een kern dus inderdaad in het vroegere, het oude Brittannië. Dat is het zuiden van het tegenwoordige Engeland, laten we het zo zeggen. Voor het gemak. Het is toch wel aardig. En bovendien, natuurlijk zijn er die zeggen, dat vind ik te ver gezocht. Dan zeg ik, nou vertel u mij dan eens wat het dan wel betekent, dat de bouwmaterialen voor de tempel komen uit Libanon. Je zou ze toch uit de bergen Israëls, zou het vandaan moeten komen. De steen of wat het maar was, of het hout. Het gaat in ieder geval over de cederen enzovoorts. He? Waarom niet in Israël? En als je zegt, ja, maar daar stonden die bomen niet. Dan zeg ik, nou, waarom heeft de Heer dan niet gezorgd dat ze er stonden in het land overvloeiend van melk en honing? Waarom zo nodig van de Libanon? Waarom zoveel profetieën over dat het zo goed zou gaan met de Libanon? Omdat er profetieën zijn die in werkelijkheid spreken niet over Libanon, maar over Albion. Onder dezelfde naam dus. En dan heb ik het nog niet eens over het merkwaardige verschijnsel dat historisch kan aangetoond worden, voor zover er iets historisch kan aangetoond worden, dat historisch kan aangetoond worden, de oude bevolking, inderdaad van de Britse eilanden, inderdaad kwam rechtstreeks uit Palestina, al zeggen sommigen dat het Foeniciërs waren en anderen zeggen dat het Israëlieten waren en nog anderen zeggen dat de Foeniciërs gewoon Israëlieten waren. Heb je die? Foenicische nederzettingen in Brittannië, maar waar woonden de Foeniciërs officieel? Ja, wat wij nu op de kaart aanwijzen als Libanon, het noordelijke gedeelte van de oostkust van de Middellandse Zee. En dus zeggen we, de oude Foeniciërs voeren al op Tarsus en via Tarsus naar de Britse eilanden. Dat heb ik eens nagevraagd aan Herodotus. Dat is een eind zoeken, maar niettemin, die schrijft daar allemaal al over. Wanneer was dat? 500 jaar voor onze jaartelling. In ieder geval dat hij erover schreef, dus het is nog oudere geschiedenis. Wel later zeiden, heeft de gedachte postgevat dat Foeniciërs waarschijnlijk gewoon Israëlieten waren, enzovoorts. Nou ja, die spraken en schreven ook Hebreeuws, dus het maakt weinig uit. En oud-Hebreeuws heet weer Foeniciërs, dat weet u toch? Maar nou zijn we in een andere discipline terecht, bij de taalkundige. En dat is weer wat anders dan geschiedkundige, weet u wel. Maar als je het alles bij elkaar optelt, dan blijkt dat er van oudsher al een belangrijke verbinding geweest is met de Britse eilanden. Bovendien, als Zebulon zo'n zeevarende natie was, zoals de profetieën zeggen, en zoals de traditie wil, en zoals hij ook een mooi bootje in zijn wapen heeft, zal ik maar zeggen, een schip, hè? Zebulon, waarheen is hij dan gevaren? Toch op zijn minst de Middellandse Zee uit. Nou, dan ben je aan de kust van Noordwest-Europa. En daar had je nogal wat te zoeken, hoor, toen, in die dagen. Was maar metaal, hè? Lood, tin en hoe het maar heten mag. Maar daar gaat het nou verder niet over. Mijn punt is, Jaffa dus uitdrukkelijk als de havenplaats in Canaan, maar in werkelijkheid en op de achtergrond en voorbij Jaffa, vanuit het land niet meer te controleren, dus eigenlijk een onzichtbaar, maar voorbij Jaffa, de spullen die bij Jaffa binnenkwamen, die ogenschijnlijk dus een oorsprong hadden, een begin hadden bij het gelovig overblijfsel uit de Joden, want zo zag het eruit, die spullen die kwamen van Libanon. En de gemeente lijkt in het Nieuwe Testament, zo ziet het eruit, oppervlakkig, aan de oppervlakte bedoel ik, lijkt zijn oorsprong te vinden in het Jodendom. In werkelijkheid ligt de oorsprong veel verder weg, namelijk voorbij Tarsus in Iberia of bij de Hebriden, wat toch hetzelfde is, maar dat zijn totaal andere eilanden. Weet u wel? Hebriden, weet je waar dat ligt? Zoek hem maar op de kaart vanmiddag. Nou goed. He, maar in ieder geval, daar waar de 10 stammen van Israël heen verdreven waren, dat is het verhaal wat in werkelijkheid hier verteld wordt. Nou, en dan zegt u, nou, ik vind het maar vergezocht. Dan zeg ik, nou, dan gaan we toch naar Esdra deze keer. Esdra 3, in ieder geval vers 7. Want daar vinden we hetzelfde verhaal nog een keer. De bouw van de tweede tempel bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap van de 2 stammen van Israël, de Joden dus. Voor die gelegenheid ook voor het eerst als Joden aangeduid. Esdra 3, vers 7. Ja, ik zoek hem niet op. Maar u wel natuurlijk. Maar daar staat precies hetzelfde. Voor de bouw van de tweede tempel werd Jaffa gebruikt als havenplaats. Zodat je rustig kunt zeggen, in het algemeen, zonder een jaartal erbij, als er een tempel gebouwd moet worden, komen de materialen uit Jaffa. Maar ze komen van veel verder weg. En dat is maar waar het om gaat. Heb je hem? Staat er, hè? 3 vers 7. Esdra 3 vers 7. Dat is Jaffa. En als nou vervolgens wij terechtkomen bij de profetie van Jona, en de man gaat naar Jaffa om daar van daaruit wat te ondernemen, en we moeten, en het is een vraag, en je hebt er nooit van gehoord, verder hè, van Jona niet, hè. Dan zeg je, hij gaat naar Jaffa, en wat gaat de man vanuit Jaffa ondernemen? Dan heb je maar één antwoord. Wij gaan een tempel bouwen. Toch? Nou ja, dan zeggen we tempelbouw, gemeentebouw, dus hetzelfde. Dus je gaat de gemeente bouwen. En als je dat niet begrijpt, dan zeg je gewoon, nou ja, hij gaat het evangelie prediken vanuit Jaffa. Dat hoort zo, kennelijk. Van daaruit zou de gemeente, het volk Gods verzameld worden, zou de tempel gebouwd worden, een huis waar God in zou wonen, dat is Jaffa. Nou, vaker kom ik Jaffa eigenlijk niet tegen in het Oude Testament. Dus ik kan beter net zo goed meteen doorbladeren naar het Nieuwe Testament. Want daar komen we echt bij de waarheden van onze bedeling, waar het evangelie gepredikt zal worden. En waar een tempel gebouwd zal worden, heb ik nagevraagd, niet alleen in Korinthe, maar in het bijzonder heb ik dat nagevraagd aan Petrus. Die zegt dat wij alle als levende stenen samengevoegd worden op het fundament, bij die ene levende steen namelijk, en dus gebouwd worden tot een heilig priesterdom, een koninklijk priesterdom, tot volk Gods en dus tot één tempel. Waarbij je bovendien zegt, dat je beter niet over die steen kunt struikelen, die levende steen, over dat fundament. Want als je dat doet, kost het je leven. En dat is precies wat hij dreigde te doen toen hij zelf de Heere Jezus verloochende. Maar gelukkig, hij kwam alsnog tot inzicht, tot bekering, tot geloof, of hoe het maar heten mag, na de opstanding van Christus. En daarmee is Petrus een beeld van het Joodse gelovig overblijfsel, wat weliswaar Joods is en dus deel heeft aan het ongeloof van het Joodse volk als zodanig. Dat is het verraad van Petrus dus. Maar vervolgens, Petrus beleed tot 3 keer toe dat hij de Heer lief had, en hij kreeg meteen een opdracht mee om de schapen te hoeden, u kent het verhaal, om de gemeente te bouwen uiteraard. Want dat was de opdracht, als het er nog helemaal over gaat. En daarmee, door zijn, wat ik dan maar noem, bekering, is hij een beeld van die gelovige Jood die alsnog gekomen is tot aanvaarding van de levende Christus. Die dan weliswaar misschien gezondigd heeft tegen de Zoon des Mensen, die vervolgens gekruist werd, maar die daarna in ieder geval niet zondigde tegen de Heilige Geest, de opgewekte Christus in verband met onze bedeling enzovoort. Dat is het verhaal eigenlijk. Dat is Petrus. Nou, Petrus zegt, er moet een tempel gebouwd worden, en daarom heet hij ook zo, hè. Petrus, de steen, met een verwijzing naar Christus zelf, de levende steen, en een verwijzing naar het evangelie, het woord God, de steen enzovoorts. Nou, het is deze Petrus waarvan wij allen weten dat God van overlang hem verkoren heeft, opdat de heidenen uit zijn mond het evangelie zouden horen en geloven. Nee, ik heb 3 dagen gestudeerd om het vers uit mijn hoofd te leren. Bij wijze van spreken. Handelingen 15... En dat vond ik wel van belang, omdat ik zelf vroeger ook dacht van, het zou toch Paulus zijn die het evangelie naar de heidenen zou brengen. Maar dat blijkt toch een misverstand te zijn, hoor. Handelingen 15. Ik vertel het alleen snel. Als u zegt, dat wil ik wel meer van weten, daar heb ik een bandje van. Dat heb ik waarschijnlijk dan toch niet bij me, zodat u me niet kunt beschuldigen van de commercie of zo. He? Maar daar heb ik een bandje van, hè. Maar goed, onthoud dat. Maar Handelingen 15, waar Paulus, Petrus en Jacobus samen bijeen zijn met nog een paar anderen natuurlijk in die, wat men noemt het apostelconvent in Jeruzalem. En waar de vraag is, waar het probleem is eigenlijk, dat er nogal wat heidenen tot geloof komen in plaats van Joden. En dan zit men met het probleem dat de heidenen niet op Joodse wijze leven, maar die gelovigen uit de Joden, met name in Jeruzalem, leven op Joodse wijze. Dat is allemaal kosher, weet je wel, en niet op de Sabbat met de lift naar de 7e verdieping, want dat mag dan niet, hè. Daar hebben we het later weer over, ooit. Maar goed, dus die leven allemaal volgens Joodse wetten en regels, maar die heidenen die tot geloof komen, is weinig aan te doen. Die leven niet op Joodse wijze. Dat geeft een enorme scheiding, verdeeldheid onder de eerste christenen. Want dat waren het. Dan zit men met het probleem. En dus Paulus wordt hartelijk geïnviteerd om eens te vertellen hoe dat nou zit eigenlijk, dat er zoveel heidenen tot geloof komen. Dat wilde hij niet, want hij zegt, ik heb met die lui in Jeruzalem niks van doen, gelaten 1. Maar de Heer wilde het wel, dus zegt Paulus, ik ging op door openbaring. Gelaten 1. He? En dus ging hij naar Jeruzalem, hier, Handelingen 15. En daar vertelt hij over zijn zendingswerk, en hij vertelt daar, onder vertoning van lichtbeelden uiteraard, dat hij weliswaar het evangelie bracht, overal op zijn eerste zendingsreis, die net achter de rug was, aan de Joden in de synagoge, maar dat nou eenmaal heidenen er tot geloof kwamen. Er is weinig aan te doen. Gebeurt nou eenmaal, en men kan het niet tegenhouden. Dat was het probleem. Meer doet hij niet. Maar daarmee is het probleem gesteld, heidenen en Joden. Nou, daarover ontstaat grote twisting, vers 7 van Handelingen 15. Als daarover grote twisting geschiedde, want als men leeft onder de wet, in het bijzonder de Joodse wet, en men raakt in discussie, dan ontstaat grote twisting, grote verdeeldheid, dan wordt men onder elkaar oneens. Dat staat vele malen in de Bijbel, dit is er één van. Dan krijg je altijd ruzie van de wet, hè. Als men zegt, hoe komt het dat het christendom zo verdeeld is, dan heb ik hier het antwoord. Ik had het eerst nog willen zeggen aan Henk Binnendijk, maar dat knippen we nou maar weer uit de band dan, hè. Hoe komt het dat het christendom zo verdeeld is? Dat is omdat men onder de wet leeft. Dus alles, wet brengt verdeeldheid. Kun je ook rustig navragen aan een advocaat, eventueel een Joodse. Hè? Ik ken een hele goeie. In ieder geval, hij speelt goed sousafoon. Dus laat maar zitten. In een jazzband, ja. Nou goed, dat weer even terzijde. Daar is dus grote twisting. Wat gebeurt er dan? Petrus staat op. Let op. Petrus. Aan zijn linkerkant... Voor u rechts. Hoe heet dat? Aan zijn linkerkant staat Jacobus. Aan zijn rechterkant staat Paulus. Hebben die? Bij wijze van spreken. Natuurlijk bij wijze van spreken. Maar het is net als een zoeklichttoogdag. Die lui zitten natuurlijk gewoon op het podium. Achter zo'n groene tafel. Dat weet u toch. Hè? Daar zitten ze dan op een rijtje. Daar hebben ze met z'n drieën. Paulus, Petrus en Jacobus. Jacobus, de erfgenaam van de troon van David. Althans de regent op de troon van David. Bij gebrek aan de werkelijke troonpretendent. Want die is er niet. Dat weet u toch, hè? De Heer Jezus. En dus zijn jongeren, maar tevens... Zijn oudste broer, want dat was het. De oudste broer van de Heer Jezus. Dat is een jongere broer. De oudste broer van de Heer Jezus. Jacobus namelijk, de erfgenaam van de troon. En dus de verantwoordelijke man in verband met het koninkrijk op aarde. En dat soort, dat is Jacobus. Hè? En aan de andere kant Petrus, tot wie gezegd was dat hij zou ontvangen de sleutel van het koninkrijk der hemelen. Wat hij zou openen, zou niemand sluiten. En bovendien, wat hij zou openen op aarde, zou ook in de hemel open zijn. Dus dat heeft allemaal met het koninkrijk te maken. En dan heb je Paulus nog. Die het evangelie brengt, die het met de Joden goed kon vinden. Maar die toen tot geloof kwam en het toen zeker niet kon vinden met Joodse gelovigen... Die in Jeruzalem niet welkom was. Dit was de eerste keer dat hij in de gemeente verscheen in Jeruzalem. En er was al jaren tot geloof gekomen op zendingsreis. Maar hier was hij dan. Enzovoorts. Dan heb je die drie. Petrus, Paulus en Jacobus. En Petrus staat op en zegt... Mannenbroeders, gij weet dat God van over lange tijd, van heel lang geleden dus al... In ieder geval vanaf... Dat de Heer hem uit het vissersbootje plukte, zal ik maar zeggen. En zegt, kom jij mee? Zo was het toch? Hoe God van over lange tijd onder ons mij verkoren heeft... dat de heidenen door mijn mond het woord, namelijk het evangelie... het woord is evangelisch, zouden horen en geloven. En dan zegt hij, en God de kenner der harten heeft hen getuigenis gegeven, hun getuigenis gegeven, hun gevende de Heilige Geest gelijk als ook ons. Want het hele punt is dat het niet alleen van over lange tijd Petrus uitverkoren was om voor het eerst en officieel het evangelie aan de heidenen te prediken. Maar dat het ook enige tijd geleden officieel zo gebeurd was. Dat is inmiddels al een paar jaar geleden. Maar in Handelingen is het maar een paar hoofdstukken geleden. 5 hoofdstukken, Handelingen 10. Waar de apostel Petrus, terwijl hij eigenlijk niet wilde... gedwongen werd om het evangelie te prediken aan een Cornelius, een Romein en dus een heiden... in Caesarea, hetgeen betekent de stad van de keizer... De Caesars, Caesarea. Nou, dat is wat anders dan Gravenhagen. Hè? Want wat is van de graaf? Maar Caesarea, de stad van de keizer, heeft het evangelie gebracht aan de heiden. En Peter zei, ja, ik moest dat wel doen, maar tot overmaat van voorspoed, zal ik dan maar zeggen. Die heidenen ontvingen de Heilige Geest, net als wij, niet ze ontvingen evenals wij de Heilige Geest, net als wij de Heilige Geest, hoezo dan? Nou, ze begonnen ook te spreken in tongen, net als wij in de tijd op de Pinksterdag. En dat is de officiële gebeurtenis, Handelingen 10, is de officiële gebeurtenis waarbij Petrus opent en de deur van het evangelie, de deur van het koninkrijk openzet voor de heidenen, niet Paulus. Onthoud dat, niet Paulus, Petrus. En Petrus zegt dat hier, dat het niet alleen gebeurd is, maar dat God van over lange tijden hem, Petrus, daartoe verkoren had. En Paulus staat er als het ware naast. En hij zegt niks. Hij zegt niet, ho, 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 Petrus, je weet dat ik apostel der heidenen ben. En dat de Heer mij verkoren heeft om, helemaal niet. Het was ook niet zo. Dat denken sommigen nog steeds, maar dat is niet zo. Het was Petrus. En Jacobus, die min of meer erfgenaam was van de troon, die zegt, nou ja, het is allemaal niks mee mis met dat het evangelie naar de heidenen gaat, want God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam, vers 14, en pas daarna zal hij wederkeren om de vervallen hut, de troon, de tabernakel van David weder op te richten, zodat dan niemand moet zeggen dat Jacobus dacht dat het koninkrijk op aarde zou openbaar worden en dat hij van gemeentelijke waarheid niks wist. Want ik wijs u erop dat dit de eerste woorden zijn van Jacobus die we in onze Bijbel vinden. En als iemand zegt, maar zijn brief is toch ouder, dan zeg ik, waar staat dat? Waar staat dat, dat die brief ouder is? Poststempel erop of zo? Staat het ergens bij? Blijkt uit de inhoud. Nou, uit de inhoud blijkt voor mij dat die van latere datum was. Dus daar zijn we weer uitgepraat. Jacobus, de eerste woorden van Jacobus in mijn Bijbel zijn dat hij niet eens van zichzelf had gezegd, maar hij zegt, Simeon heeft verhaald, en dat was een jaar of 35 geleden. Simeon, van Anna weet u wel, Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht, of zou bezoeken, om uit hen een volk aan te nemen door zijn naam, of voor zijn naam moet het eigenlijk zijn, en daarmee stemmen overeen de woorden der profeten, zodat Simeon en de profeten gezegd hebben dat voordat het koninkrijk op aarde zal openbaar worden, voor de troon van David hersteld zal worden, zal God eerst een volk verzamelen uit de heidenen. Dus laat dan niemand zeggen dat Jacobus niet beter wist. En dat hij van gemeentelijke waarheid niks wist, dat wist hij wel. En hij zegt het ook, het zijn bovendien zijn eerste woorden. En hij bovendien zegt het, zijn de woorden van Simeon, de oudste, eerste profeet zo ongeveer van het Nieuwe Testament. Uit de Nieuw Testamentische geschriften, toch? Of hebben we nog een oudere uit de Nieuw Testamentische? Nee, toch? Simeon, bij de geboorte van de Heer Jezus. En daarvoor, zegt hij, waren het de profeten die dat ook al gezegd hebben. Amos, dat is echt heel oud. Dat was nog voor Bemos dan, hè? Maar goed, dat is heel lang geleden in elk geval. He? En men is het dus eens, zodat het verhaal is dat Petrus het evangelie aan de heidenen zou prediken. En als u zegt, maar daarna deed Paulus het toch, dan zeg ik, nou, er is niks mee mis. Want Petrus zet de deur open op dat Paulus erdoor zou kunnen gaan. En dat is de geschiedenis van Handelingen 9. De bekering van Saulus, die Paulus wordt. En die graag een deur door wilde, maar de deur stond niet open, dus ging hij maar gewoon naar huis. Naar zijn moeder in Tarsen. Nee, op de kaart iets anders dan Tarsis, maar wat de naam betreft wel hetzelfde. Die geschiedenis kent u toch? Daar moeten we het volgende keer over hebben. Saulus die de deur door wilde, die het evangelie wilde prediken in Damascus. Ja, in Joden deed hij dat, maar aan heidenen uiteraard enzovoorts, die geen kans kreeg, die nergens welkom was, niet in Damascus, ook niet eens in Petra, want hij lag overhoop met de koning van Petra, de koning der Nabateeën, Aretos de vierde. Maar goed, laat maar zitten, daar was hij ook niet. Ja, leuk hè, Petra. Maar goed, Petra. Daar was hij ook niet welkom. In Jeruzalem was hij niet welkom, al werd hij daardoor ene Jozef opgepakt en geïntroduceerd bij Jacobus en Petrus, met wie wij hem hier in Handelingen 15 jaren later samen zien. Maar het is deze Jozef, een onbekende Jozef, dit keer was hij niet van Arimathea, maar van Cyprus. Maar goed, hij heette vervolgens Barnabas overigens, maar die Jozef, daar hebben we het ook nog wel eens over, die pakte Paulus op, die ontfermde zich over hem, introduceerde hem bij Jacobus en Petrus, maar bij de gemeente was hij niet welkom, daar kon hij niet spreken. Dus Saulus was ook niet welkom in een Joods en Hebreeuws sprekende synagoge, want daar kwam hij uit, feitelijk, oorspronkelijk. En voor hen was hij uiteraard de grote verrader, die naar het andere kamp van de christenen was overgestapt, daar kon hij ook niet terecht. Dus probeerde hij te zoeken bij de Grieks sprekende, de Griekse synagoge, dat is net zo goed, net zoiets als een Nederlandse Rooms-Katholieke kerk, dat weet je, Griekse synagoge, dat is een Rooms-Katholieke kerk waar men geen Latijn meer spreekt, hè? Dat weet u, hè. Dus een Griekse synagoge, een synagoge waar geen Hebreeuws gesproken wordt, maar de omgangstaal, zeg maar, Grieks, Gronings of zoiets, hè. Dat weet je, dat is een beetje vrij, dat is niet echt. Niet echt Joods meer, dat is wat liberaal, hè? Liberaal, zullen we maar zeggen. Daar ging hij naartoe. Daar wilden ze hem ook niet. Dus wat er gebeurde, is dat hij ging naar Caesarea en via de stad des keizers namelijk. Hij ging naar Caesarea, waar Cornelius woonde. Maar Petrus was nog niet geweest bij Cornelius. Dus in Caesarea kon hij ook niet terecht. De deur van Cornelius stond nog dicht. De deur van de heidenen stond nog dicht. Hij was in Caesarea. Maar Paulus ging in Caesarea op de boot. Lees het maar na, voor komende 14 dagen, in Handelingen 9. Hij ging in Caesarea scheep en hij ging terug naar zijn moeder thuis. Volgende verhaal. Handelingen 10. Nee, nog Handelingen 9 eigenlijk. Petrus in Jaffa, in Joppe. Petrus in Joppe, dan gaat het de goede kant op. Maar wordt geneest daar Tabitha, Dorcas, een beeld van het Joodse gelovig overblijft. Uiteraard, daar hebben we het over. Geneest Tabitha. Vervolgens in hoofdstuk 10 wordt hij uit Jaffa geroepen naar Caesarea. Paulus was daar al voorbij gekomen op weg naar huis, maar alle deuren waren dicht. Maar voor Petrus werd in Caesarea een deur opengezet bij Cornelius thuis. De heidensofficier in de stad des keizers enzovoorts. En Petrus moet die deur door, ik bedoel het letterlijk zowel als overdrachtelijk, om de deur open te zetten. En als dat gebeurd is, gaat het verhaal verder met Paulus, die van huis gehaald wordt door de Jozef. En die dus ten tonele gevoerd wordt enzovoort. Nou, en gebracht wordt naar Antiochië. En vanaf Antiochië wordt gezegd, zend mij uit Barnabas, Jozef dus, Barnabas en Paulus. En die gaan dan op zendingsreis, want de deur naar de heidenen is opengezet. Zo is het verhaal. Door Petrus. En Petrus opent de deur omdat Paulus en vervolgens vele anderen uiteraard het evangelie zouden brengen naar de heidenen. Het verhaal begint in Jaffa. Het verplaatst zich naar wat des keizers is, Caesarea. Maar feitelijk daarmee verplaatst het zich naar alle volkeren der aarde en over de hele wereld enzovoort. Maar het leidt ertoe dat uiteindelijk dezezelfde Saulus die Paulus genoemd was, weliswaar in Caesarea die deur doorging, die vanuit Joppe was opengezet. Maar het eind van de geschiedenis van Paulus, voor zover wij weten uit onze Bijbelse geschiedenis, is dat hij terechtkwam in Tarsus. Tarsus bedoel ik nu. Tarsus, Spanje namelijk. Want wat we uit de Bijbelse geschiedenis weten is dat Paulus na 2 jaar uit zijn gevangenis in Rome bevrijd werd. En hij had in de brief aan Rome, de Romeinen, had hij al aangekondigd dat hij over Rome zou reizen naar Spanje en verder. Dus het laatste van de Bijbelse geschiedenis, niet het leven van Paulus, de Bijbelse geschiedenis van Paulus, is inderdaad dat vanuit Jaffa de deur wordt opengezet in Caesarea, bij de heiden, wat des keizers is. Vanuit Caesarea komt hij in Rome, wat des keizers is. En van daaruit komt hij. Maar dan verduistert de geschiedenis zich, wordt gemystificeerd, verdwijnt onder de oppervlakte, einde van het verhaal. Maar de geschiedenis gaat verder. En van daaruit komt u terecht inderdaad in Tarsus en vervolgens in Brittannië. Albion. Alwaar de man bovendien begraven is, as far as we know, in Canterbury. Samen met broeder Petrus. Niet onder het Vaticaan, maar bij de hoofdzetel van de Anglicaanse kerk. Nou, dat ben ik echt over mijn tijd heen. Vandaar dat ik het nou even zeg. Maar we hebben het er later nog wel meer over. Maar dit was de korte samenvatting dus van het geheel. We zullen het de volgende keer iets uitgebreider over hebben. Zullen we danken? Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor de rijkdom van uw woord. We danken u dat u zo dikwijls, niet alleen veelmaal, maar ook op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebt. En we danken u dat we mogen leren verstaan, leren zien hoe al deze dingen met elkaar samenhangen. En hoe ook deze oude geschiedenissen spreken over nieuwtestamentische en zelfs gemeentelijke waarheid. We danken u dat wij iets mogen leren verstaan van uw veelkleurige wijsheid. En dat we mogen leven in deze dagen waarin ook deze verborgen dingen zijn tot stand gekomen en waarin deze verborgen dingen bovendien ook aan ons geopenbaard zijn en worden door uw woord en door uw geest. We danken u daarom, Vader, dat we ook vanmorgen hier mochten zijn. En willen u in het bijzonder vragen of u inderdaad uw woord in onze harten wilt planten. in ons zachte gemoed wil schrijven, opdat we inderdaad zouden veranderd worden in ons denken, opdat we uw woord zouden leren verstaan en zouden leren leven ook uit de rijkdom die u ons daarin hebt willen schenken. We bevelen ons dan ook bij u aan voor de dagen die voor ons liggen. Wilt u ons bewaren, wilt u ons leiden, wilt u met uw licht in onze harten schijnen, uit de rijkdom van uw genade en om Christus wil. Amen.